Dames en heren, mag ik u gezellig samen zijn ruw onderbreken? Het is tijd voor deze volgende vergadering tijdelijke vakcommissie gemeentehuis. Welkom. Wij hebben vanavond op de rol staan, om te beginnen als ons de presentatie van het bureau BBN. De vier scenario's die zij als opdracht hebben gekregen, die worden gepresenteerd. Huishoudelijke mededeling is dat de heer Medendorp wegens ernstige bezigheden elders, namelijk vakantie, vervangen wordt door Dirk Haarsma. Verder is iedereen, dacht ik, op zijn gebruikelijke plek. Waarvoor dank. Er zijn geweest op twee woordvoerders maximaal, maar volgens mij is iedereen ook braaf met z'n tweeën gekomen. Ook heel goed, dank u wel. Verder nog huishoudelijke mededelingen? Nee. De eerste, of eigenlijk het tweede agendapunt, want dit was de opening, is het vaststellen van het verslag van de vorige vergadering. Heeft iemand daar ernstig bezwaar tegen de tekst zoals die daar staat? Tegens onvolkomenheden, onjuistheden? Nee?
Kleine correctie. De eerste pagina bij agenda punt 3. Gesteld. Moet even de D achter, meer niet. Ja, je vroeg er zelf op.
Heel goed. Goed gelezen, in ieder geval. Ja. Oké, okay, verder geen opmerkingen. Nou, dat is daarmee vastgesteld. Het grote agendapunt is natuurlijk de presentatie en de nota. Het eerste deel is de presentatie. Er zal gegeven worden door de heer Wolfkamp en Stuit. In een, weer in een duo-presentatie, heb ik begrepen. Peter en ik zullen even plaatsmaken, zodat de heren alle ruimte hebben om hun verhaal te doen. Heren, gaat de gang.
Zou ik misschien even iets als aftrap mogen doen? En dan krijgen we zo de wissel wel met de heren. Ik denk het goed om nog even te memoreren dat wij de laatste keer dat wij met de vakcommissie bij elkaar waren was 1 juni. Toen is er ook afgesproken dat de verschillende scenario's uitgewerkt zouden worden. Er is dan ook afgesproken dat er is een stuk naar het college gaat. Nou, dat heeft het college ook vastgesteld. Dus het memo dat u allemaal ook heeft gekregen. Met de bedoeling dat er vanavond dus een discussie gevoerd gaat worden. En als die discussie niet in één keer klaar is, dan moeten we straks kijken. Maar dat is ook aan de voorzitter hoe we dan verder. Maar de bedoeling is dat op een gegeven moment uw standpunt dan weer meegenomen wordt naar het college. He, dus dit is een standpunt van het college waar we met elkaar over gaan praten. En daarna komt het weer terug bij het college. En zo nodig komt er dan een aangepast voorstel. He, dus dat is ook de status van het stuk, dat u dat gewoon ook even helder heeft op het netvlies. Dat wou ik nog even meegeven voor vanavond, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. De heren van Debbie.
Even kijken of dit, ja.
Jan.
Ik zit nu al in de meterkast, dat is niet leuk.
Kijk.
We doen het daar.
Hier zit het.
Voordat je de meterkast induikt.
Ja, we zijn allemaal volle aandacht. Wij hebben onze presentatie nou, op eigenlijk de volgende vijf onderwerpen uitgebouwd, waarbij we dus na een inleiding nog even goed met elkaar de uitgangspunten voor de vergelijking, voor de scenario-studie uitwisselen. En dan zal mijn collega Freek jullie met name in de uitkomsten van de studie meenemen. En de conclusie, ja, volgende dia. Wij hebben de burgemeester heeft natuurlijk al kort gezegd, hè, een hele duidelijke opdracht gekregen om vier scenario's aangaande de de huidige situatie met de vier zeg maar huidige panden te vergelijken en te onderzoeken. Waarbij uiteindelijk dat ter inleiding alle vier die scenario's ertoe leiden dat op locatie Elkslohoven je met een A aangeduid het eindplaatje van ieder scenario voor het totale programma gerealiseerd is. Ja? Het leek me goed om dan nog even het proces waar we in zitten en waar je ook hoe dat dan verder gaat. Gaandeweg het opstarten, voorbereiden en uitvoeren van een huisvestingsproces. We staan aan het begin van het proces. Vorige keer ook al even dat beeld laten zien, maar wil ik toch terughalen. Dat we nu, nadat de scenario-studie waar we nu staan, die vergelijking, een traject volgt waarin je in twee stappen eigenlijk een verdere uitwerking gaat geven aan het scenario wat je nu kiest. En eigenlijk pas aan het eind van zeg maar, deze blauwe balk die van kleur verschiet, een echt goed beeld hebt van de huisvesting van de toekomst. En dat, nou mochten jullie binnen nu en redelijke termijn daarin besluitvorming hebben over de resultaten van de studie nu, dan betekent dat dit over een aantal maanden, dus ergens in 2012, tot besluitvorming kan komen. Waarbij je dus dat traject nog een uitwerking hebt van een beginnende visie hebt op thema's als die duurzaamheid. Echt hoe dat gemeentehuis van de toekomst moet functioneren met alle ICT, dienstverlening naar de burgers, maar ook beeldverwachting. Hoe ook het parkeren op deze locatie kan worden opgelost. En meer in de uitwerking technisch dat vertaald in een heel document waarop je een ontwerp- en bouwproces kan sturen. En dat is ook helemaal doorgerekend tot een taakstellend budget. Ja? Nou, de onderzoeksopzet voor hetgeen we dus aan jullie hebben uitgereikt, de voorbereiding op vanavond als bijlage en wij nu toelichten. Eigenlijk zijn twee hoofdmoten ons onderzoek. Enerzijds die financiële vergelijking, wat ik zal proberen zo goed mogelijk nog even de revue te laten passeren, hoe we die vergelijking zo zuiver mogelijk hebben gedaan. En meer kwalitatief zaken die je niet zomaar in bedragen kan vertalen, maar natuurlijk net zo belangrijk zijn in zo'n heel vergelijk. Ja? De scenario's, nog even kort, het ging eigenlijk om nieuwbouw of aan- en verbouw en al dan niet gefaseerd. Waarbij scenario 1, zoals we erover spreken, dus het scenario is van een gefaseerde aan- en verbouw van het bestaande gebouw in Elkslohoven. Dus in fase 1 wordt er een deel van het programma daar gerealiseerd middels de renovatie en ook een stuk nieuwbouw al, om dat passend te kunnen maken. Daarin zijn we eigenlijk, zoals het al in de rapportage van Bureau Daad is opgenomen, ook dat in onze studie genomen. Dus daar zitten geen verschillen of tegenstrijdigheden in. En in die eerste fase betekent ook dat, zoals we daar nu mee om zijn gegaan, de locatie JL4 weliswaar nog in gebruik is, maar middels een sale en leaseback is het uitgangspunt voor de studie geweest, wordt afgestoten en dus teruggehuurd voor de termijn dat daar nog gebruik van wordt gemaakt. Fase 2 betekent natuurlijk het resterende deel over een periode van 10 jaar ook nog op Elkslohoven realiseren. En uiteindelijk dus dan JL4 verlaten, wat in financiële zin dan betekent dat de huur dan dus eindigt voor de termijn dat het gehuurd is. Ja? Het tweede scenario is eigenlijk in opzet van het eindresultaat hetzelfde van als scenario 1, alleen die fasering ontbreekt. Dus we gaan direct het totale programma middels aan- en verbouw realiseren. En daarin is ook de sale en leaseback weer opgenomen, alleen met een termijn die korter loopt, omdat je natuurlijk niet die fasering hebt en direct na voltooiing van het project overgaat en JL4 dus verlaat. Ja? Dan scenario 3. Daarin hebben we ook weer de fasering. Maar ditmaal is het volledige nieuwbouw. Dus eerst het vergelijkbare programma sinds scenario 1. Nieuwbouwen op de locatie. En Sil en Liesbeck met een huur van 10 jaar nog op de locatie JL4. En die vervolgens na die 10 jaar opnieuw afstoten. Zodra de tweede fase nieuwbouw is gerealiseerd. Ja? Ja, scenario 4 is ook de nieuwbouw, maar dan in één keer waarbij we weer de Sil en Liesbeck voor JL4 een kortere periode huur nog hebben. Ja? We hebben dus al die financiële bouwstenen van zo'n vergelijking. En dat zijn om te beginnen natuurlijk die verschillende investeringen. In scenario 1 en 3 tweemaal zo'n investeringsmoment vanwege de fasering. In scenario 2 en 4 dat investeringsmoment de komende jaren ineens voor het totaalprogramma. Daar staan ook tegenover opbrengsten uit verkoop van de vertreklocaties. En in scenario 1 ook nog een opbrengst voor het deel wat aanvullend in het gebouw nog beschikbaar is naast het eigen programma. Daarin hebben we dat stukje extra investering. In de vergelijking kan je dat zien als geneutraliseerd doordat daar kostprijsdekkende huuropbrengsten tegenover staan. Maar goed, dat is ook een opbrengst die in de vergelijking op een correcte wijze zo is meegenomen. En we hebben natuurlijk over de looptijd van de 40 jaar een exploitatie van alle vier die scenario's zo goed mogelijk proberen te berekenen en zuiver vergeleken. Nou, daarbij ga je vervolgens dus die financiële rekensommen, zo'n heel kaststroomschema, met elkaar vergelijken. En dat doe je middels de netto contante waarde berekening. Dat zal Freek straks bij de uitkomst nog even kort aan jullie toelichten hoe dat werkt. En we hebben, dat is wel goed om hier ook even te noemen, dus een zuivere vergelijking van vier scenario's. Het is nog niet zo dat we en dan ga ik even terug naar het eerste plaatje van het proces, het blauwe balkje. Al aan het eind van dat blauwe balkje zijn en een heel uitgewerkt programma van eisen hebben. Dus het kan natuurlijk zo zijn dat de bedragen zoals die nu zijn, nog wijzigen naar boven of beneden. Al naar gelang hoe je straks je definities of je ambities voor een project van nieuwe huisvesting definieert. Ja? Dit zijn even kort een aantal meer echt rekentechnische variabelen. Dus de uitgangspunten zoals we de hele cashflow een vergelijking hebben opgezet. Waarbij het belangrijk is om even te beseffen dat dat ook in afstemming is geweest met de controller. En volgens door de accountant goedgekeurde voorgeschreven uitgangspunten is gehanteerd. Waarbij een van de vragen was ook over BTW. De projecten van de bouw van een nieuw gemeentehuis zijn in basis ex-BTW. En anders dan bijvoorbeeld een schoolproject, waarbij dat altijd inclusief BTW is. Je als gemeente natuurlijk wel altijd in je totale begroting een niet-compensabel deel hebt van een paar procent. Dat komt dan aan het eind van de streep er nog bij. Nou, dat is nu voor de vergelijking niet van belang, maar ik vond het aardig om hier nu even op die vraag te reageren. Ja? Even kijken, de restwaarde was ook een vraag. Of er was een opmerking in de reacties, daar is niet in meegerekend. En dat voor het vergelijk hebben wij gemeend ook het net zo zuiver te doen zonder als dat je het met zou doen. En dat komt ook omdat, kijk, je kijkt over 40 jaar, je een restwaarde na 40 jaar van wat welk scenario je dan ook gekozen hebt, het gebouw, het gebouw is grotendeels dan afgeschreven, als het ware. Het is niet zo dat je een belegging doet, maar in feite een bedrijfsmiddel hebt voor de eigen huisvesting die je netjes gaat afschrijven. En nou, ongetwijfeld kan je daar na 40 jaar nog een restbaar, in ieder geval de grond. Nou, die zal in alle scenario's sowieso gelijk zijn. En maar ook in die methodiek van contante waarde is zo'n restwaarde van een x-bedrag aan het eind nauwelijks van invloed op die vergelijking. Dus dat zijn redenen waarom we hem gewoon zonder restwaarde hebben uitgerekend. Nou, het parkeren was een punt. Hè. We hebben voor alle scenario's gezegd dat je natuurlijk daar nog met een parkeeroplossing iets gaat doen als daar het totale programma naartoe komt. Als het gaat om parkeren heeft het natuurlijk ook te maken met kijk eens breder en de parkeerdruk vanuit de omgeving. Zoals dat nu ook al zich manifesteert op de plek. Maar in feite is daar ook van te zeggen dat welke parkeeroplossing je ook kiest, dat niet van invloed is op de scenario's nu. Je kan wel zeggen van het ene geeft wat meer randvoorwaarden dan het ander, maar in principe, in financiële zin, zal dat voor alle scenario's gelijk doortellen. Hetzelfde punt eigenlijk wat betreft sanering. En dat hangt ook een beetje samen met het parkeren. Als je zegt, we gaan op die plek een parkeerkelder maken en die bodem is vervuild. Maar goed, dat hebben wij in deze studie niet meegenomen, bodemonderzoeken. Dan nog de bouwkosten. Daarin is ook, er zijn echt gedetailleerde ramingen van beschikbaar. En wij hebben daarvan gezegd, nou, we moeten hier niet ingewikkeld doen. Laten we eens even landelijk gezien van een gemiddelde qua ambitieniveau uitgaan. En dat geldt voor alle vier de scenario's. Ja? We hebben daarmee vervolgens de investeringen op deze vier zaken gestoeld. Dus de investeringen en upgrade van de investeringen in elk zoveel vier, waarbij het ook gaat om installaties vervangen. En de verwerving van de aangrenzende woningen voor zover noodzakelijk. En een upgrade in twee niveaus, al naar gelang de lengte van gebruik van de locatie JL4. En als het gaat om opbrengsten, ik zei net al even die kostprijsdekkende huurscenario 1, maar het gaat natuurlijk met name om de verkoopwaarden van de vertreklocaties. Ja? Exploitatie hebben we ook per huidige locatie bekeken. En waarbij ook de JL4, dus in basis twee dingen zijn, die in die leaseback, een stuk huur. En de lopende exploitatiekosten om het pand in stand te houden. En dat geldt voor alle panden. Ook natuurlijk uiteindelijk de nieuwe situatie over de 40 jaar. Wat nog een apart is natuurlijk de lopende leningen van in de kapitaallasten ook. Ja? Nou, dat zijn eigenlijk alle bouwstenen die we hebben onderzocht en hoe we dat qua uitgangspunten hebben aangevlogen. Freek, zullen jullie nu in de resultaten stap voor stap meenemen naar het eindresultaat? En beginnen met toelichting per scenario.
Ja.
Nee,
hij staat aan. Als het is. Nou, hij moet nog iets hoger. Ja, zo. Ja. Oké, ik neem jullie even mee door de resultaten. Ik begin met de resultaten van onze bouwkostenramingen. Daarna ga ik verder met de resultaten over het hele project. Dat zijn de nette contante waarden, dat zal ik straks nog even toelichten. En daarna ga ik verder met de kwalitatieve vergelijking. Eerste resultaten van onze eigen van de bouwkostenramingen. Dat daar was input gebruikt voor de nette contante waardeberekeningen. Wat je ziet is bij de scenario's waar hergebruik toegepast wordt, dat je een investeringsbudget hebt van ongeveer 17 miljoen. Dat is iets lager op het moment dat je direct gaat bouwen. En iets hoger op het moment dat je gaat verseren, omdat de versering kosten met zich meebrengt. Wat daarnaast opvalt is dat je ongeveer 6 ton aan exploitatiekosten per jaar kwijt bent. Op het moment dat alle fases gerealiseerd zijn. Dus dan gaat het zowel om fase 1 als fase 2. En in totaal gaat het bij deze twee scenario's om ongeveer 8000 vierkante meter bruto vloeroppervlak voor de nieuwbouw. Ja? In de nieuwbouwscenario's gaat het om een bouwkosten of een investeringskostenpost van ongeveer 18 miljoen. Die ligt nog net iets hoger op het moment dat je gefaseerd gaat bouwen. In totaal zijn de exploitatiekosten 5,5 ton per jaar. Dat is iets goedkoper. En dat komt vooral omdat je iets minder vierkante meters gaat bouwen op het moment dat je compleet nieuw bouwt. In dit geval gaat het om ongeveer 7500 vierkante meter in plaats van 8000. Ja? Dan de nette contante waardeberekening. Nette contante waarde is eigenlijk het hele bedrag van alle exploitatiekosten en alle investeringskosten die je maakt bij elkaar opgeteld over de komende 40 jaar. Nette contante waarde betekent dan dat je de kosten van over 40 jaar optelt bij de kosten die je bijvoorbeeld dit jaar maakt. Het verschil is alleen dat geld over 40 jaar een andere waarde vertegenwoordigt dan de waarde die het op dit moment vertegenwoordigt, ook al gaat het om hetzelfde bedrag. Dus daar moet je een slag in maken. En die slag moet je maken omdat je met rente zit. Op het moment dat je op dit moment 100 euro op de bank zou zetten, is het over 10 jaar zeg 200 euro waard. Dus de nette contante waarde van die 200 euro vandaag de dag is 100 euro. En dat hebben we ook gedaan met alle kostenposten die we mee hebben genomen voor de nette contante waardeberekening. Daar komen deze bedragen uit, die je hier op het scherm ziet. Wat daarin direct opvalt, is dat scenario's 1 en 2, de hergebruikscenario's, dat die iets goedkoper zijn dan de nieuwbouwscenario's. Het gaat daar maar om een fractie van het bedrag. Wat bovendien opvalt, is dat de gefaseerde scenario's iets goedkoper zijn dan de ongefaseerde scenario's. Dat komt vooral omdat je financieringsvoordelen hebt over een lange termijn. Je kan bepaalde bedragen langer op de bank laten staan, bijvoorbeeld. Wat daarnaast opvalt. Even kijken, had ik nog een puntje? Nee, dan zijn we er doorheen. Volgende. Dan nu de cashflow diagrammen. Wat je daarin ziet is dat de bedragen erg dicht bij elkaar liggen, relatief gezien. De ongefaseerde scenario's verschillen weinig. Dat zijn de groene en de blauwe diagrammen. En de, dat zijn de gefaseerde scenario's. En de ongefaseerde scenario's zijn de rode en de paarse lijnen. Die verschillen onderling weinig. Maar van elkaar verschillen ze wel vrij veel. De gefaseerde scenario's fluctueren heel erg over de tijd, omdat je bepaalde inkomsten en uitgaven verder spreidt. En de ongefaseerde scenario's hebben een vrij stabiel uitgavenpatroon. Ja, volgende. Dan de kwalitatieve studie. In de kwalitatieve studie komen eigenlijk alle onderwerpen aan bod die niet in financiële getallen uit te drukken zijn. En dan gaat het vooral ook om de manier waarop bepaalde scenario's passen binnen de ambities van de gemeente. Zoals bijvoorbeeld de millenniumgemeente. We hebben alle kwalitatieve aspecten eigenlijk opgesplitst in drie verschillende groepen. Dat zijn duurzaamheid, ontwerp, inhoudelijk en de procesmatige aspecten. De verschillende scenario's hebben we per aspect ten opzichte van elkaar beoordeeld. Maar aan de aspecten zelf zijn geen wegingscriteria opgehangen. De duurzaamheidsaspecten zijn niet één op één te vergelijken met bijvoorbeeld de procesmatige aspecten. Volgende slide. We beginnen met de duurzaamheid. We hebben het in drie niveaus beoordeeld. Rood is relatief gezien de slechtste. Geel is normaal en groen is de beste oplossing. Of geel is eigenlijk de tussenliggende oplossing. Ik zal jullie even door een voorbeeld meenemen. In het geval van duurzaamheid, bijvoorbeeld hergebruik. Wat je ziet dat de scenario's waarin het huidige gebouw hergebruikt wordt, die scoren daar heel goed in. De scenario's waarin geen hergebruik wordt toegepast relatief natuurlijk slechter. Maar er zitten nog wel wat, wat andere aspecten aan. Zo heb je, als je gaat hergebruiken een bestaand gebouw, te maken met het feit dat je op kortere termijn weer een grondige renovatie zal moeten doen. En op dat aspect scoort scenario 1 en 2 dan ook slechter, de hergebruikscenario's. Een ander nadeel van een gebouw hergebruiken is dat je niet alle duurzaamheidsaspecten optimaal kunt implementeren. Dat zie je bijvoorbeeld in de tweede lijn. Daarom scoren daar de hergebruikscenario's wat slechter dan de nieuwbouwscenario's, omdat je in nieuwbouwscenario's voor alle materialen en technieken kunt kiezen. Ja, volgende slide. Ontwerp inhoudelijk. Wat je daarin ziet is dat de hergebruikscenario's relatief slecht scoren ten opzichte van de nieuwbouwscenario's. Dat komt omdat je in de hergebruikscenario's minder keuze hebt, minder ontwerpkeuzes kunt maken. En dat vertaalt zich vooral in een minder flexibiliteit en minder eenvoudig inspelen op concepten als het nieuwe werken. Dus dat is iets wat hier heel duidelijk in terugkomt. Ja. Dan het procesmatige. Je ziet dat het daar iets verder uit elkaar ligt hoe de verschillende scenario's zijn beoordeeld. Maar nog steeds scoort scenario 4 daarin vrij goed. Dat komt vooral omdat je minder te maken hebt met veiligheidsrisico's. Op het moment dat je gaat faseren en je de brandweer bijvoorbeeld al op locatie een plaats geeft. Maar die moet vervolgens uitdrukken op het moment dat ook het tweede scenario gerealiseerd was. Dan heb je daar, loop je daar afstemmingsrisico's. Dat is één van de punten. Ten tweede heb je bijvoorbeeld als je gaat faseren te maken met het feit dat je de buurt twee keer overlast bezorgt. En dus ook twee keer risico loopt op klachten uit de buurt. Ja. Al met al lijkt het vierde scenario de beste oplossing. Het komt vooral voort uit het feit dat de nette contante waardes van de investeringen relatief dicht bij elkaar liggen. Daardoor komen de kwalitatieve aspecten gaan door steeds zwaarder wegen. En de belangrijkste daarin zijn, wat betreft ontwerp, dat je veel meer vrijheid hebt. Veel meer mogelijkheid hebt om duurzaamheidsaspecten te implementeren. Veel meer mogelijkheden hebt in flexibiliteit. Ja. En wat bovendien meespeelt, is dat je in de ongeverzeerde scenario's te maken hebt met het feit dat je de gemeente direct op één locatie hebt gehuisvest. En dat brengt efficiëntievoordelen met zich mee, imagovoordelen. En het feit dat je als gemeente midden in je werkveld zit. Dus dat zijn de belangrijkste redenen waarom scenario 4 er toch als sterkste oplossing uitkomt. Ja. Dan zijn we er doorheen, denk ik.
Oké, dank u wel.
Graag gedaan.
Het staat er al. Zijn er nog vragen? Het lijkt me handig om eerst inderdaad het vragenrondje te doen. En toen was er licht. Om eerst even het vragenrondje te doen. Waarbij ik wil vragen om de vragen die al gesteld zijn per mail bijvoorbeeld. Onder andere door D66. Om die niet nog een keer te herhalen. Die zijn al gevraagd en ik heb begrepen dat die ook straks beantwoord zullen worden. Dus graag de nieuwe vragen. Daarbij zijn er vragen, vooral de vragen nu die betrekking hebben op de presentatie, maar dat zal niet te vermijden zijn, denk ik, of er andere vragen aan de orde komen, maar die kunnen dan apart behandeld worden. Na het rondje vragen wil ik aan de portefeuillehoudster vragen om de vragen te beantwoorden en ook de heren van de presentatie. Van BBN natuurlijk en mogelijk wijze ook de organisatie. Dus dat is mijn voorstel. Oké, dan ga ik tegen de klok in. En begin ik met gemeentebelangen.
Dank u, heer voorzitter. Ik heb toch wel wat vragen naar BBN en eigenlijk wat discussiepunten eigenlijk voor de totale raad. Ik weet niet of we dat gescheiden gaan doen. Is dat de bedoeling? Dat we eerst nu even direct op het rapport ingaan?
Nou, ik denk dat het goed is om alle vragen nu te noemen. Nog niet over te discussiëren. Eerste vraag, de eerste antwoorden af te wachten en de punten die dan nog overblijven en de tweede ronde nog even nader te behandelen.
Nou, eerst dan zal ik eerst even beginnen met de netto contante waarde. Dat is een beetje een moeilijk begrip en niet helemaal te doorgronden vanuit de tabellen, voor mij in ieder geval niet. En ik vertrouw erop dat u deskundig bent, maar ik vind het een beetje... ik kan dit, als ik uit mijn hoofd reken, laat ik zo zeggen, kan ik het niet helemaal volgen. Het is dus een bedrag van ongeveer 34 miljoen, wat nu beschikbaar gesteld moet worden. Dat zou dus eigenlijk betekenen dat we dus nu 34 miljoen eigenlijk cash moeten hebben. Wat dan rentedragend wordt om dan gedurende die tijd daarmee te kunnen aflossen. Heb ik dat goed begrepen of is dat niet zo? Als ik namelijk mijn eigen... rekenmodel wat ik dan met mijn hoofd doe, zou doen, dan zou je dus, je hebt 18 miljoen investering, dat moet je afschrijven in die 40 jaar. Als je dat normaal zou, je hebt ook rente over te betalen, doe je bijvoorbeeld ongeveer 6% annuïteit, wat voor zo'n rekenmodel eigenlijk ook zou kunnen, dan zit je ongeveer op 1 miljoen zit je dan per jaar aan rente en aflossing in de annuïteit. En er gaat nog 6 ton overheen voor de exploitatielast, zoals u aangegeven hebt. Dat is 1,6 miljoen. Als ik dat 40 keer doe, kom ik natuurlijk op een aanzienlijk hoger bedrag uit dan uw 34 miljoen. En dan denk ik, ja, dus ik kan dat niet helemaal volgen.
Ik denk het goed is om het antwoord af te wachten, want het is een lastige materie. Ja.
Dan... zit in het rapport, is er 810 vierkante meter vrije ruimte. En daar rekent u een opbrengst toe. Nou, dat vinden we ook heel terecht, daar hebben we verleden keer ook naar gevraagd. Maar als je dan ziet dat in die verhuurde ruimte, daar wordt helemaal verbouwd. Dat zit in de bouwkosten, die verhuurde ruimte. En dan heb je eigenlijk een rendement met die 61.000 euro. Van 4%. Terwijl je voor 5% moet lenen en je moet nog afschrijven. Dus eigenlijk zou ik het redelijk vinden als je eigenlijk die verhuurde ruimte gewoon laat zitten. Daar niet aan verbouwen gaan, maar als casco eigenlijk gewoon presenteren. En dan mag het van mij tegen een heel laag prijsje mag het verhuurd worden als de huurder zelf de investering gaat doen. Want dit is een negatieve investering wat we nu gaan doen. Het is een negatieve exploitatie. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn van die restruimte. Bovendien moet je je afvragen of we dat inderdaad wel willen verhuren. Want als we het later nodig hebben, dan is dat heel moeilijk weer. Als iemand zelf geïnvesteerd heeft, ja, dan hoe krijg je die mannen weer uit? En moet je dan niet betalen voor investeringen die, waar je zelf niks aan hebt? Daar ga ik even vanuit dan. Het is natuurlijk ook zo, dat ik kom dat niet nadrukkelijk, zie ik dat in het rapport naar voren komen, dat er natuurlijk wel een heel groot pluspunt is van fasering, dat als je over 10 jaar gaat kijken, dat we misschien veel meer duidelijkheid hebben over de omvang van het apparaat, van het ambtelijk apparaat en het bestuurlijk apparaat, en ook over de werkmethode. Over die werkmethode, het volgende, er staat in het rapport dat bij gelijktijdige realisatie daar een efficiëntievoordeel te behalen is. Dat wordt niet becijferd. Maar het is toch u bekend dat op het ogenblik de ambtenaren en bestuur ook al in één gebouw zitten. Dus als er efficiëntievoordeel te behalen is, dan is dat nu ook het geval. De burgemeester kijkt mij aan en zegt, nou, dat klopt niet. Oh. Ja. Dan, het gaat erom eigenlijk ook, en dat komt in het rapport niet naar voren, maar ik denk dat het ook een vervolgopdracht is. Dat is eigenlijk van dat we ook moeten afwegen wat hebben we nu aan gelden en wat zou eventueel continueren toch wel van het bestaande. Wat zou dat ongeveer schelen, laat ik zo zeggen. Want we moeten toch wel kijken of we niet straks een Mercedes kopen die we niet kunnen betalen. Skoda?
Sorry. Ja.
um, De BTW heeft u al wat over gezegd. Ik ben wel benieuwd waar we aan moeten denken. Want ook dat komt straks natuurlijk in het exploitatieresultaat naar voren. Over lineaire rente. Ik weet niet of dat nog van invloed is over lineaire renteberekening. Zoals wij dat verplicht zijn eigenlijk te hebben binnen de gemeente. Of dat dus inderdaad ook verwerkt is. Dat kan ik niet vinden, maar dat hoef ik ook niet te vinden. Maar ik vraag of het gebeurd is. Dat zijn eigenlijk de eerste instantie onze vragen. Laat ik zo zeggen, voor een aantal van deze vragen hebben we misschien niet eens zoveel betrekking eigenlijk op het keuzemodel. Want het financiële resultaat is ongeveer gelijk. Wel vinden wij dat bureau Daad heeft er met nadruk op gewezen dat eigenlijk uit oogpunt van milieu en dat je eigenlijk moet zeggen van als je een gebouw kan handhaven. Ik heb net ook het boekje gelezen van monumenten en zo die erin zijn en daar wordt ook gezegd hergebruik van gebouwen, dat is eigenlijk een plus en dat is iets als wij als millenniumgemeente eigenlijk toch willen uitstralen. En dat komt niet voldoende in de afwegingen naar voren. Tot zover.
Oké, dank u wel. Misschien nog even een vraagje tot besluit voor iedereen. Is even heel cruciaal. We hebben het nu over het onderzoek wat gedaan is. En er zijn ook allerlei andere vragen, aanvullende vragen. Bijvoorbeeld het onderzoek is het belangrijk dat ze tot overeenstemming komen dat het onderzoek zo goed gedaan is. Of we concluderen dat er nog stukken aan ontbreken, zeg maar. Wat is uw mening daarover, meneer Bel?
Ik heb dus een aantal vragen, laat ik zo zeggen, gesteld die nog niet helemaal duidelijkheid geven. En de moeilijkheid voor ons is een beetje als gemeentebelangen van slaan we straks een weg op die we eigenlijk nooit ingeslagen hadden moeten hebben van de totale nieuwbouw, omdat we het niet kunnen betalen. En dan zijn we heel ver onderweg. Ja, en dan kan je straks bijna niet meer terug. En dat zou ik heel vervelend vinden als die kennis nu ook ter beschikking zou komen.
Oké, helder.
Ja. Maar voor de rest, ja, het rapport geeft aan, het is, als je naar het geld kijkt, tenminste wat hun uitkomsten zijn, als je naar het geld kijkt, maakt het niet zoveel uit welke keuze je doet. En het is meer over die fasering. Als daar je over praat, als welk model, nieuwbouw of laten handhaven.
Oké, dank u wel. Wie van de PvdA?
Even ingaan op die laatste vraag die u stelt. Ik denk dat wij met het rapport best uit de voeten kunnen. Lastig is natuurlijk eigenlijk dat we hier eigenlijk alleen de scenario's, we krijgen de verhoudingen, hè, ten opzichte van elkaar. Ik zeg natuurlijk nog niks, want dat krijg je natuurlijk straks die hele discussie over het programma van IJs. Wat willen we nou eigenlijk precies gaan bouwen? Dat gaat straks de hoogte bepalen, hè, van wat we straks kwijt zijn. Dit is een vergelijkend model om een keuze te maken. Waarbij het natuurlijk nog hier en daar de klauwen kan lopen als we besluiten om een paleis neer te zetten. In welk scenario dan ook. Dan kan het helemaal afwijken van de bedragen die hier nog weer staan. Maar goed, dat is natuurlijk een kwestie van straks aan de gang gaan en zorgen dat je dan binnen de voor jou op dat moment gestelde budgetten gaat blijven. Lastig is natuurlijk ook een klein beetje als geld zeg maar in de verschillende scenario's niet zoveel van elkaar verschilt. Dan ga je natuurlijk kijken naar die kwalitatieve vergelijking. Die is op zich heel inzichtelijk, maar is natuurlijk ook een klein beetje, hoe zeg ik dat nou netjes? Subjectief, ja. Want het oogt natuurlijk mooi groen scenario 4. Heel aantrekkelijk om daar direct voor te gaan. Het probleem is natuurlijk dat de grootte van de blokjes, hè, want het is natuurlijk toch een figuratief dingetje. Die zegt niet zoveel, hè? Want u geeft zelf al aan in uw dat de onderlinge verband of verhouding tussen de verschillende punten waarop gekeken wordt, sowieso tussen de drie, hè, duurzaamheid, onderwerp, inhoudelijk en procesmatig, daar wordt ook geen waarde aan gegeven. Maar ook binnen de verschillende, binnen die drie terreinen, is ook geen waarde gegeven. Hè? Want sloop staat nu in scenario 4. Slopenstaande gebouw als een klein rood blokje, terwijl die andere blokjes groter zijn. Dat is het dus niet. Het is meer een een opeenvolging van de verschillende argumenten. Eén vraag kwam ook wel even boven toen u het had over het parkeren. Parkeren is natuurlijk niet meegenomen, het ondergronds parkeren is niet meegenomen. En ik zat een klein beetje ermee. Als we straks kiezen om toch ondergronds een parkeergarage aan te leggen. Is er dan nog, want dat is volgens mij niet meegenomen in de afweging tussen de verschillende scenario's. Is er dan nog beperkingen die het ondergronds parkeren, het bouwen van een ondergronds parkeergarage bij scenario 1 en 2. Omdat je daar toch een gedeelte van het bestaande bouw laat staan. In hoeverre is dat beperkend voor het aanleggen van, en ook financieel zeg maar, duurder, is het duurder dan in scenario 3 en 4 waarbij je sloopt en weliswaar het ene scenario gefaseerd of niet gefaseerd nieuw bouwt. Dus is dat, kunt u daar iets over kwijt misschien?
Oké, dank u wel. Van D66 vermoedelijk de heer Snijder.
Ja, dat klopt. We hebben voldoende vragen gesteld, dus we wachten de antwoorden af. Met betrekking tot de rapportage vinden we het heel inzichtelijk. Alleen, dat blijkt ook al uit onze vraagstelling, vragen we ons af of het hier en daar niet schuurt ten opzichte van de rapportage die we van Daad hebben gekregen. Maar daar krijg ik straks een toelichting van u.
Oké, dank u wel. De GroenLinks. Mevrouw Braak.
Dank u wel, voorzitter. Ja, er zijn al heel veel vragen gesteld, ook schriftelijk. Even op uw laatste vraag. Ik heb over de presentatie als zodanig, die net vertoond, dus niet zoveel vragen. Dat was een duidelijk verhaal. De rapportage, het onderzoek is naar ons voldoende uitgevoerd. Wij kunnen er ook mee uit de voeten. Maar we vinden het wel heel erg feitelijk, hè? Als je het nou gaat hebben, hè, wat meneer Bijl net zei van, er is een aspect van hergebruik van een oud gebouw, dat zou duurzaam zijn. En je hebt een aspect van duurzaamheid als je totale nieuwbouw doet. Dan even voorbeelden wat er dan de duurzaamheid is. Want er kunnen voordelen hebben, maar er kunnen ook tegenstrijdigheden in zitten. Ik kan me voorstellen als je totaal nieuw gaat bouwen, dat je heel geavanceerd duurzaam kunt zijn. En bij wijze van spreken het gemeentehuis van de toekomst kunt gaan bouwen. Dat zou voor ons leuk zijn voor de leesbaarheid als je wat meer van zo'n soort vergelijkingen erin kunt hebben. Dat was het eigenlijk.
Klinkt goed, gemeentehuis van de toekomst. Dat wordt het sowieso natuurlijk. Dus. Wie mag van de VVD het woord geven? Mevrouw Paping.
Dank u wel, voorzitter. Onze partij heeft in de tijd gevraagd om een vergelijking met de huidige situatie, het zogenaamde nulscenario. Ofwel, wat wordt het kostenplaatje als we doorgaan op dezelfde voet? Daarin zou dan verdisconteerd moeten worden de renovatie van de Lichthartstraat nummer 4, het gebruik van de beek. Waarmee we overigens ook de exploitatie van de beek helpen. Een alternatief voor de brandweer enzovoort. We zouden graag zien dat dat wordt gepresenteerd op dezelfde manier als de andere scenario's. Want alleen op die manier kunnen we een zorgvuldige afweging maken tussen de kosten en baten in deze financieel roerige tijden. Als we scenario X als meest wenselijke verkiezen, want het heeft die en die voordelen ten opzichte van de huidige situatie in andere scenario's, weten we ook dat het ei miljoen kost over de calculatietermijn en kunnen we beslissen of we dat ervoor over hebben. Het gaat vermoedelijk om veel geld van de burgers dat we aan het uitgeven zijn. En wij vinden dan ook dat we grote zorgvuldigheid en transparantie zullen moeten betrachten. In dit verband ook zouden we willen weten wat de gevolgen zijn van een verhuizing naar Elkshoven voor de beek. Bestaat er een risico van exploitatieproblemen hier? Is dat bekeken? En welke soort aanpassingen zullen er nodig zijn om de JL4, het gebouw daarvan, de komende jaren bruikbaar te maken? En kunt u, of heeft u al wellicht een inschatting gemaakt van die kosten? Verder, waar is het geld gebleven van de gemeentehuizen Schorel en Egmond? Dat is het tot nu. Dank u wel, voorzitter.
Oké, dank u wel. Van het CDA, de heer Ooyvaar.
Dank u wel, voorzitter. De eerste vraag die bij ons opkomt, is natuurlijk, of die hoort te zijn, is de opdracht die uitgegaan is vanuit deze commissie en de raad, dus in wezen, is die naar behoren uitgevoerd. Wij pretenderen niet al het cijferwerk te kunnen doorgronden. Wij zien liever cijferwerk geconcretiseerd na de keuze van een scenario. En ik moet u eerlijk zeggen dat ten aanzien van de scenario's, de scenario's 1 en 2 over het algemeen, zeg maar in ons hoofd stonden. In de zin van, je neemt niet zo gauw afscheid van een gebouw waar je toch wel wat aan gehecht bent. Maar het cijferwerk zoals dat nu voor ons ligt, heeft wat knoppen omgezet. Maar in eerste instantie dus het cijferwerk wat wij dus nu voor ons hebben liggen, daar kunnen we op dit moment eigenlijk niet anders van zeggen, en dat is ook een vraag in wezen, wat moeten wij ons voorstellen bij een gedetailleerd verhaal richting bijvoorbeeld scenario 4. U zegt op een gegeven ogenblik dat 35% overschrijding bij dit soort van activiteiten normaal is. Ik weet niet waar dat vandaan komt, maar in de dat heeft u niet gezegd. Ik dacht dat u het ergens gelezen had in het stuk. Of welke 35% praat u dan?
Geeft u zo antwoord op.
Ja, de vragen worden zo beantwoord.
Oké. Maar in ieder geval, dat is de eerste vraag heb ik dus gesteld. Wat ons betreft is er genoegzaam cijferwerk geleverd op deze vier scenario's. De millenniumgemeente, ja, dat is natuurlijk een prachtig verhaal. Maar we moeten ons allemaal wel realiseren dat we bezig zijn met het geld van de burger. Het is makkelijk, zeg maar, leersnijden, allemaal riemen. Dus wat dat betreft, wat onze fractie betreft, willen wij graag voldoen aan een idee dat wij bezig zijn met, zoveel mogelijk, binnen de spanning van onze begrotingen. Maar om nu het beste jongetje uit de klas te worden, door roeiende ramen heen, die vraag is bij ons opgekomen, waarom moet dat per se? Want als dat zo verschrikkelijk oploopt, dan hebben we daar natuurlijk moeite mee. Wij begrijpen helemaal niet waarom u bij wijze van spreken dan, misschien zit het in de opdracht, dat het geld, de opbrengst van een brandweerkazerne op het plein, terwijl we toch de brandweer ergens anders, het gebouw ergens anders onderbrengen, dat dat geld niet meegenomen wordt in de berekeningen voor het nieuwe gemeentehuis. Daar wil ik ook wel een antwoord op hebben. Ik heb nergens gelezen dat de gemeenteraad besloten heeft om op een gegeven ogenblik, zeg maar, dat geld te laten waar het nu is, op het plein. Misschien ben ik daar fout in, maar in ieder geval, dat staat mij niet bij. Wat mij wel bijstaat is dat er een motie is geweest waarin een stukje extra geld dat wij verdienden op het plein, rondom het Texaco-station, dat we dat zouden reserveren voor onze startende jongeren. En dat bedrag blijkt dus ook kennelijk, terwijl het toch een raadsbrede motie was, dat geld dus toch te voorzien van een sterretje, dat geld blijft ook achter op het plein. Dus dat zou nog wel eens een flink bedrag kunnen wezen, wat dan uiteindelijk toch misschien op een andere manier kan worden toegepast. Ja, dat moet het op het zijn. Ik ben het eigenlijk overigens met de VVD eens dat het niet zo'n grote moeite moet zijn, denk ik, om een nulschets te maken van zeg maar alle kosten die we nu maken om de huidige dislocaties, zeg maar, te houden zoals ze zijn. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Ik heb zelf nog een technisch vraagje, als het mag. In het voorbeeld voor de berekening van nette contante waarde leek het erop dat de rente gebruikt werd. Maar ik neem aan dat u gerekend heeft met de reële rente, dus rente min inflatie. Wat, dacht ik, de norm moet zijn bij nette contante waardeberekeningen. De woord is aan de portefeuillehouder, tenzij zij eerst de heren van BZ, de portefeuillehouder gaan.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik denk dat het goed is dat ik mee begin met een aantal vragen te beantwoorden. En het bureau BBN zal de rest van de vragen voor zijn rekening nemen. Er zitten een aantal technische vragen in van meneer Bijl. En dat vind ik wat lastig om daarop te beantwoorden. Maar aangezien de heren de berekening hebben gemaakt, vertrouw ik hun dat geheel en al toe. Waar ik wel op wil reageren is uw opmerking over de facering. En dat in relatie van ja, hoe ziet de wereld, ik maak het maar even wat groter, er over 10 jaar uit. Ik kan me herinneren dat bij een vorige bijeenkomst van de commissie dat u het had over, stel je voor, er wordt gefuseerd met Heilo. Dus ik was even benieuwd of u daar vanavond weer mee aankomt zitten. Vanmorgen sprak ik mijn collega uit Heilo. Dacht ik, zal ik hem vast prikkelen? Denk erom, ik kom eraan. Ik ga jullie gemeente confisceren. Maar dat heb ik nog maar niet gedaan. Ik dacht, we moeten eerst maar eens eventjes hier in de raad afwachten. Kijk, we weten natuurlijk geen van allen hoe het er dan uitziet. U heeft 10 jaar geleden een fusie gehad. Gemeentebeheer bestaat 10 jaar. Dat is ook bewust gebeurd met de toenmalige gemeenten die er toen waren. Maar ook bewust met de rug naar Alkmaar toe. Hoe dat zit met Heilo weet ik niet. Ik weet in ieder geval dat er bij Heilo geen enkele ambitie is om te willen fuseren met, niet met Berg, maar ook niet met Castricum, voor zover mij bekend.
Mag ik even interruperen? We hebben een hele leuke bowlingmiddag gehad. U heeft het moeten missen misschien. We hebben daar hele leuke contacten gehad. En het is natuurlijk helemaal niet gezegd dat men zou willen fuseren, de andere gemeente of mensen van Heilo. Maar het is niet een onderwerp wat niet ter discussie gesteld mag worden. En we hebben in oktober weer overleg met onze collega's van de andere gemeentes. Dus misschien komt het op den duur wel uit, hoor.
Misschien dat zou kunnen, maar ik heb nooit eerder het signaal in ieder geval van de raad gekregen. Ga eens een verkennend gesprek doen met de gemeente Heilo. Zonder uw opdracht daartoe ga ik dat ook niet doen. Laat daar geen enkel misverstand over bestaan, want dan treed ik wel heel erg buiten mijn boekje. En dat was ik niet van plan. Hoe het er straks uit komt te zien, weet ik niet. Wat ik wel weet is dat toen een aantal jaren geleden er een eerste scenario, of een, laat ik dat geen scenario noemen, een plan is gemaakt, dat het aantal vierkante meters toen een stukje hoger lag dan dat het nu is. Daarin zie je ook het voortschrijdend inzicht dat we met minder vierkante meters toe kunnen. We hebben ook minder FTE, hebben we. Maar dat is ook de bedoeling dat het gebouw ook zodanig gerealiseerd gaat worden dat er flexibel gebouwd gaat worden. Dus we bouwen niet voor de leegstand, laat daar geen enkel misverstand over bestaan. Er zitten ook niet grote verplaatsingen of dat we gaan samenwerken, dat er een aantal ambtenaren bij ons liggen. Voorlopig zit dat er gewoon helemaal niet aan te komen. Dus ik denk dat we ook gewoon realistisch moeten zijn met wat is de huidige situatie. We kunnen natuurlijk een doorkijkje geven, dat lijkt me zeker van belang, naar de komende jaren. Maar hoe zich dat exact gaat vertalen, dat is eigenlijk vers 2. Dat is nog wat te vroeg om daar nu concreet iets over te zeggen. U zei net van de raad en het college en bestuur zitten nu ook al samen. Hoe zei u het? Het is natuurlijk wel zo dat de raad in een heel ander gebouw zit en u bent ook het bestuur. Dus dat vind ik altijd wel weer wat jammer. BTW, lineaire rente, daar krijgt u allemaal iets over te horen. Bureau Daad. Die heeft een rapportage gemaakt, die was specifiek gericht op Elkshoven. Van wat kunnen we nog met het gebouw? Daar is een rapport voor gemaakt. Zij hebben dat haalbaarheidsonderzoek gedaan. Nou, daar zijn ook diverse mogelijkheden zijn er naar voren gekomen. Maar wat u in ieder geval ziet, wat nu door BBN gedaan is, is de uitkomsten van het bureau Daad eigenlijk vertaald, maar dan in een breder perspectief. En meerdere scenario's, zoals ook met u was afgesproken. Dus het is in feite een onderdeel van Daad wat nu weer een plek heeft gevonden binnen de scenario's zoals die nu geschetst zijn door BBN. Dus zo moet u het zien. Het is input geweest voor de nieuwe berekening. Ja, kunnen we het betalen? Dat is natuurlijk altijd een hele mooie vraag. Ik denk dat als het zo zou zijn dat wij het niet zouden kunnen betalen, dan zou ook niet een dergelijk voorstel neergelegd worden. Maar ik ga u absoluut niet vragen om mij te vertrouwen op mijn bruine ogen als ik zeg wij kunnen het betalen. Dus laten we daar vooral met elkaar heel goed naar kijken op het moment dat we weer een aantal stappen verder zijn, hoe de financiering eruit komt te zien. Want daar lijkt me dat u daar toch echt alles over moet vinden dan wel van moet zeggen. Partij van de Arbeid. U had het even iets over de blokjes. De grootte van de blokjes zoals die gepresenteerd zijn, zegt niks. Dus even voor het beeld, want dan zou het kunnen zijn dat een rood blokje, dan zou je misschien denken dat er enigszins wat mee gespeeld is met die blokjes. Dat is dus absoluut niet zo. Het zegt gewoon verder niks. Het heeft meer te maken met de tekst die ervoor en die erachter staat, bij mijn weten. Dat klopt. de vraag van parkeren, als je kiest voor scenario 1 of 2, wat dat precies betekent voor het eventueel realiseren van een parkeergarage. Ik stel voor dat die vraag straks door BBN wordt meegenomen. Volgens mij de vraag van D66 over het onderzoek van bureau Daad versus dit BBN heb ik volgens mij afdoende beantwoord.
Dat vind ik wel heel snel.
Ja, is dat
nu met één zinnetje en ik geloof dat er heel veel vragen over gesteld zijn. Kijk, de duurzaamheid, daar spreekt Daad zich veel duidelijker over uit dan dat BBN dat doet. Kijk, want op bladzijde 48 van het rapport staat, duurzame energiemaatregelen, alle modellen zijn conform advies en installatieadviseur uitermate geschikt voor het toepassen van duurzame energiemaatregelen. In evenstaande raming is deze excedentinvestering niet opgenomen in deze raming. Hiervoor kan een bedrag van €200.000 ex-BTW worden aangehouden. En er worden nog een aantal van dat soort opmerkingen gemaakt. Over de inhoud van het gebouw, de functionaliteit daarvan, wordt gezegd dat dat prima toe te passen is en kan voldoen aan de eisen die worden gesteld in 2011. Althans, dat heb ik hier gelezen. En dan vind ik in de samenvatting die u maakt, zie ik er wat andere bewoordingen of andere waardering eraan gegeven dan Daad dat doet. Vandaar dat ik erop gekomen ben van, hoe schuurt Daad nu tegen het rapport van BBN aan?
Nou, volgens mij raakt de vraag van GroenLinks raakt hetzelfde item. Wat is nu precies duurzaam en kijkend naar de oude situatie Elkshoven in vergelijking tot een eventueel nieuw gebouw? Dat nog wat meer duidelijkheid behoeft. Dat is wat ik u in ieder geval hoor zeggen. Mm-hmm. Ik denk dat dat belangrijk is om daar ook duidelijk, of misschien nog wel meer duidelijkheid over te geven, maar wellicht kunt u dat zo in de beantwoording al deels doen. Het gaat natuurlijk niet om te zeggen dat wat Daad gedaan heeft, dat het niet meer relevant zou zijn. Het gaat om het plussen en minnen en dan komt er een bepaald scenario eruit. En als je kijkt, en daar heb ik natuurlijk ook, of hebben we binnen het college ook naar gekeken, als je kijkt naar het totale bedrag dat ermee gemoeid is, dat de verschillen tussen scenario 1 en scenario 4, dat die, het gaat wel om een paar ton, maar het is redelijk marginaal. Wat zegt u?
9 ton.
Het is redelijk marginaal, je hebt over een bedrag van ruim 30 miljoen. Ja, ik spot er niet mee hoor, begrijpt u me niet verkeerd. Maar het is wel goed om die aspecten van duurzaamheid, dat we dat nog eens heel goed in ieder geval nu proberen uit te leggen. En als dat onvoldoende is, dat er nog nader over wordt geïnformeerd. Want dat doen we graag. Ja?
Dan had ik nog een vraag bij de heer De Boer neergelegd, maar die is nu niet aan de orde geweest. Wat de kosten van JL4 waren, sluit een beetje aan op wat de VVD ook aangeeft.
Als ik misschien even mijn vragen af mag maken, want ik was nog niet klaar.
Oh, ik dacht dat u met mij verder.
Er zijn vragen gesteld. Ik ga even het rijtje verder af. Er zijn ook door de VVD vragen gesteld. Heel op het nulscenario. Nou, het lijkt me heel goed dat we dat ook goed op papier zetten. Wat precies dat nulscenario inhoudt. Want dan moet je ook inderdaad gaan kijken. Wat zijn de kosten die gemoeid zijn om het gebouw aan de Jan Lichthartstraat zo te maken dat het arbotechnisch verantwoord is. Want dat is het nu niet. Dan wil ik u toch even aan herinneren dat de ambtelijke organisatie, maar ook het college, al jarenlang werkt in een gebouw dat niet arbotechnisch gezien gezond is. Dus ik denk dat je dan ook heel goed moet kijken als je dat wil doen, zo'n nulscenario. Laat het graag uitwerken, dat we dat dan ook gewoon moeten vergelijken met elkaar. Van als je daar gewoon ook een optimale kwaliteit wil, wat het dan voor kosten met zich meebrengt. Dat lijkt me gewoon goed om dat ook goed op papier te zetten. Dat gaan we ook doen. Dat zeg ik ook u bij deze ook toe.
Ja, interrupeert u maar.
Als u dat doet, hè, want dan zit natuurlijk de opbrengsten van de Elkshoven. Als je die beslissing neemt van hou de situatie zoals u niet, dan heb je natuurlijk Elkshoven, de rol daarvan is dan uitgespeeld. Dan zou je kunnen verkopen of moeten we dan ook een scenario nog weer gaan van we doen het nu niet, maar over. Hoe kijkt u daarnaar?
Nou, volgens mij, als ik het goed begrepen heb, is de vraag van de VVD, maak nou een vergelijking met de huidige situatie. Dus dat betekent blijven zitten in Jan Lichthartstraat, het gebouw zodanig renoveren dat het Arbo verantwoord is om daar te blijven zitten. En dan moet je ook kijken, wat betekent dat voor Elkshoven? Dan moet je ook kijken, wat betekent dat voor het realiseren van de brandweerkazerne? Want daarvan is wel besloten dat die naar die locatie gaat. Dus er zal wellicht een deel gesloopt moeten worden van Elkshoven. Het is even zo de natte vinger, maar dat, al dat soort aspecten moet je meenemen. Maar ook, wat betekent dat voor de beek? He, er werd ook een vraag over gesteld. De beek dat wij hier zitten, even alle helderheid, is altijd bedoeld geweest als tijdelijke voorziening. Het is nooit de bedoeling geweest dat dit permanent de raadzaal en commissiezalen zou worden. Dus het is altijd tijdelijk bedoeld. U vroeg ook van ja, wat zijn de gevolgen voor de verhuizing van de beek? Ik ga ervan uit dat deze ruimte opnieuw verhuurd zullen gaan worden. Het is nogmaals, het is altijd voor de tijdelijkheid geweest. U vroeg ook welke aanpassingen zijn van de Jan Lichthartstraat. Dat gaan we ook op papier zetten in dat nulscenario. Dat u het beeld ook compleet heeft, dat u dat ook kunt vergelijken met de andere scenario's. Want ik denk dat dat gewoon goed is om dat zo te doen. De vraag van de VVD, contante waarde gerekend met reële rente, die zal straks even door BN beantwoord worden. Dan de vragen van het CDA. U had in ieder geval die 35% overschrijding. Ik schrok ervan, meneer Ooyeva. Als ik op die manier, laat ik me even ik zeggen, een gemeentehuis zou moeten bouwen. En ik ga met u afspreken dat er maximaal 35% overschrijding zou mogen komen. Ik denk dat u mij op voorhand al een hele zonnige toekomst in een heel ander gebied toewenst. In ieder geval niet langer hier in de gemeentebergen. Dus BBN zal daar even iets meer over zeggen. Ja, en alle opmerkingen die er vanavond gemaakt zijn. Natuurlijk gaat het om geld van de burger. Maar volgens mij hebben we het daar doorlopend over. Met alles wat wij doen, moeten wij in het achterhoofd hebben. Het gaat om het geld van de burger. En of het nu, laat ik dan maar even een principiële uitspraak doen, of het nu om een klein bedrag gaat of om een groot bedrag, we hebben altijd met elkaar de verantwoordelijkheid van hoe gaan we zorgvuldig met het geld om. Dus ik wil het even wat breder maken, dat dat geld van de burger, dat het argument wat mij betreft altijd geldt. En natuurlijk ook bij een nieuw gemeentehuis. Het heeft ook te maken met een enorme hoogte van het bedrag. Nou, beste jongetje van de klas, dat laat ik even bij BBN. Dan nog even de opmerking van meneer Ooyeva over de opbrengst van de brandweerkazerne. Er is door u, met u, afgesproken dat de opbrengst van de grond van de brandweerkazerne, dat die middelen gestopt gaan worden in de ontwikkeling van Bergen Centrum. Als u zegt, dat willen wij niet, ja, je hebt toch te maken met een waterbedconstructie, want dan komt er bij het eventueel realiseren van een nieuw gemeentehuis, komt daar wat extra geld bij, maar dan wordt het gat bij Bergen Centrum wordt weer groot. Nogmaals, het is met u afgesproken zo, opbrengst van de brandweerkazerne blijft beschikbaar, de grond, voor Bergen Centrum. Dus daar kan ik ook niet iets anders van maken, meneer Ooyeva. Het Texaco geld, dat weet ik zo niet, maar misschien dat meneer De Boer daar iets over kan zeggen. Wat zeg je?
Dat zit ook in Bergen Centrum.
Dat zit ook in Bergen Centrum. Oh ja, dan had ook iemand gevraagd, hoe zit het met de voormalige gemeentehuis uit de andere gemeente? Dat geld, dat zit allemaal in de algemene reserve. Er staat niet ergens een potje met waar we nog uit kunnen putten. Dat is in de tijd door u zo besloten dat het naar de algemene reserve gaat. Het is ook niet geoormerkt. Klinkt als niet geregeld. niet zodanig. Volgens mij, even zien. Cijfer werd geconcretiseerd naar keuze van scenario. Ik denk dat dat ook zo is. Het gaat nu om een globaal beeld te geven. En pas op het moment dat er echt een scenario is gekozen, dan komt het echte rekenwerk komt om de hoek kijken. Tot wat mij betreft ver achter de komma, om dat ook zo zorgvuldig mogelijk te doen. Voorzitter, hier wilde ik in eerste instantie bij laten. Ik denk dat het goed is dat BBN nu de andere vragen voor zijn rekening neemt.
Ik heb nog één puntje. Van tevoren zijn door D66 met name vragen ingediend. De vraag is aan D66 of die ook beantwoord zijn nu.
De heer De Boer heb ik gevraagd de exploitatie van JL4, maar goed, dat komt dan nog verder aan de orde. En ik heb ook de vraag gesteld in het rapport van BWN. Op pagina 7 staat een aanvullend onderzoek, waarin u zegt dat u, eventueel wel een verhuizing van de ambtelijke organisatie naar een ander pand. en dat er onderzoek is gedaan in de omgeving. Het huidige aanbod in de omgeving is geanalyseerd. Voor de rest wordt helemaal niet aangegeven hoe die analyse heeft plaatsgevonden. En, wat dat, en of dat geleid heeft tot een pand. Of zeg van, want ik weet dat het een pand is van 5000 vierkante meter wat er in de omgeving beschikbaar is. En daaruit valt de conclusie te trekken dat er geen voordelen te halen zijn. Tijdelijke huisvesting elders, die optie is altijd duurder. Maar ik vind dat zo weinig. Heeft u er nog wat aan toe te voegen?
Ik heb er iets aan toe te voegen. Er is gekeken in de directe omgeving van JL4. De kantoren die daarachter staan. Want ja, als je verder gaat kijken, dan lijkt me echt een verkeerde gang van zaken. Als je veel verder Alkmaar in moet trekken, dat lijkt me niet verstandig om te doen. Dus er is gekeken in de directe omgeving en daar is geen voldoende of onvoldoende ruimte beschikbaar om tijdelijk in te gaan zitten. Dus er is heel concreet gekeken naar de kantoren achter ons, want achter JL4, verder niet.
In die omgeving is er inderdaad toch geen gebouw beschikbaar, maar als je 300 meter verderop kijkt over de Martin Luther Kingweg, is er een gebouw van 5000 vierkante meter wel beschikbaar.
Nogmaals, het college vindt het onverstandig om te gaan verhuizen, nog verder Alkmaar in. Wij hebben gemeend dat het belangrijk is om te kijken, doet het in de directe omgeving, dat je bij wijze van spreken een paar meter moet lopen voor een ander gebouw. En ga vooral niet verder Alkmaar in. En dat vonden wij buitengewoon onverstandig. Dus dat is de reden waarom wij niet verder zijn gaan kijken. Wel gekeken, maar gemeend dat het niet een goed voorstel is om zo aan de raad voor te leggen.
Nee, oké, maar dat is dan een criteria wat u heeft aangelegd. Dus u zegt van het moet in het gedeelte van JL4 zitten en mag niet 300 meter verderop liggen.
Kijk, zeker als u schetst dat je daar de Martin Luther King weg oven voor moet gaan steken. Waar ben je dan mee bezig om nog verder Alkmaar in te trekken? Ik vind het een verkeerde keuze. En dat is ook de reden geweest voor het college om te zeggen, we kijken echt in de directe nabijheid. Want dat was ook de insteek. En daar is het niet beschikbaar. Okay, dat als duidelijk. Antwoord.
Meneer Snijder? Oké, meneer Half.
Hier is meerdere malen over tafel gekomen dat het gaat om geld van de burger. Als vraag die net even vergeten is in de ronde, staat u mij toe dat ik de vraag alsnog stel. In de presentatie van BBN is naar voren gekomen dat met name het definitieve cijferwerk zometeen aan de orde komt op het moment dat we gaan praten over het ambitieniveau. We hebben een laag ambitieniveau en een hoog ambitieniveau, bijvoorbeeld ten aanzien van het nieuwe werken of een ambitieniveau ten aanzien van duurzaamheid. Toch zouden wij het erg fijn vinden als in het vergelijkend waardeonderzoek, waarbij dan ook het scenario 0 wordt betrokken, we toch een betere indicatie krijgen over waar hebben we het dan in zijn definitieve vorm over. Als we het hebben over een laag ambitieniveau, een gemiddeld ambitieniveau en een hoog ambitieniveau. Zodat we ook iets meer, iets verder kunnen kijken dan alleen de aannames die wij nu doen op basis van de gegevens waar we het nu mee moeten doen. En die moeten er ongetwijfeld zijn als je het hebt over de kerngetallen die op dit moment in de landen beschikbaar zijn. Dus graag uw reactie erop.
Ik was nog even één ding vergeten te zeggen. De vraag gesteld door meneer Snijder, die zullen zoveel mogelijk door BBN nu beantwoord worden. Alsjeblieft.
Oké, de vloer is aan de BBN, om het zo te zeggen. Ga dan.
Dank u, voorzitter. Ik probeer zoveel mogelijk weer het rondje te maken, de rij af te gaan, zeg maar. En dan is eigenlijk de eerste vraag, die betreft, en eigenlijk lijkt dat een detail, hè, het scenario 1, waarin we een stuk vrije ruimte hebben ingecalculeerd, wat in één keer in de renovatie wordt meegenomen. Met ook de gedachte om niet nog hogere kosten door verder faseren daar te creëren. En u meende te lezen dat we daar een negatief gegeven introduceerden door een huurder eigenlijk te subsidiëren. Dat klopt niet. We hebben wel echt zo uitgerekend dat het kostprijsdekkend is. Hè, dus hetgeen er meer wordt geïnvesteerd, wordt met die huur ondervangen. Dus daarmee wordt dat scenario nog positief, nog negatief met dat gegeven van extra programma belast. Dat is.
Mag ik direct, voorzitter, mag ik direct interroperen? Zoals ik uit de gegevens kon lezen, laat ik het zo zeggen, in vierkante meters met verbouwingskosten en met wat de opbrengst is, kwam het daar niet uit. Er wordt ongeveer 1,5 miljoen geïnvesteerd En dat brengt 60.000 euro op. Dus u kunt zelf wel nagaan. En dat zou je dan in 10 jaar moeten afboeken. Dus die investering. Want die gaat er niet als je het weer zelf gaat gebruiken. Dus dat kunt u zelf uitrekenen. Maar ik verzoek u om een klein memootje erover te maken. En dan zie ik wel of ik in hoeverre het juist is.
Ja, we kunnen aanvullend schriftelijk nog zaak doen. Maar wat ik daar nu al op kan antwoorden is dat het feit dat je die renovatie doet, die doe je niet voor SEC die 10 jaar. Hè. Je hebt natuurlijk ook je eigen gebruik nadat die huurder weg is. Maar goed, nogmaals, we hebben hem dus in financiële zin vergelijkend en neutraal in zitten.
Ja, maar u denkt een heel commerciële huurder en ik denk niet dat het echt zal lukken voor 10 jaar.
En kostprijsdekkende huur, en nogmaals refereert aan het zuiver vergelijk dat je kijkt wat je erin investeert en met de huur uithaalt. Dus het is niet zo dat wij daar een rijkreken exercitie met een huurder daarin. Het is puur eigenlijk een financieel feitelijk gegeven hoe we hem hebben ingeplucht. En niet geen interpretaties van wat voor soort huurder dat zou zijn.
U maakt niet een klein memootje waarin dat staat? Of verzoekt u mij om dat zelf eventjes neer te leggen waarbij u de beoordeling geeft of mijn redenatie juist is?
We zullen straks kijken wat wij nog aanvullend gaan aanleveren. Maar ik geef nu gewoon, probeer toe te lichten en het te verhelderen, zodat we zoveel mogelijk vragen voor iedereen goed proberen te beantwoorden. Dat is hoe ik de ronde nu ga doorlopen.
Laten we nu even parkeren.
Daar zat overigens in die vraag ook nog het gegeven van, moet je het niet casco maken en dus dan een huurder meer laten investeren, zeg maar, in die ruimte. Nou, dan heb je inderdaad het probleem dat meer een ruimte van een ander wordt die daarin investeert en dus zich kan beroepen na die 10 jaar. U zei zelf ook al iets dergelijks. Dus dat maakt het lastig in de gedachte dat je dat dus over een bepaalde tijd die je al zelf hebt afgekaderd, ook die ruimte weer terug wil hebben. En dus ga je niet ervan uit dat iemand anders die helemaal voor je gaat opknappen en dan uit zichzelf ook weer na redelijk korte tijd weer weggaat. Dus dat is ter toelichting op dat aspect van de vraag. Dan de BTW, de vraag of ik daar een richting aan zou kunnen hebben. Het zijn natuurlijk gegevens die concernbreed per gemeente verschillen. Maar mijn laatste gemeentehuis was dat 3,5%, wat dus onderaan de streep voor de totale investering nog dan aan niet compensabel ergens, zeg maar, aan de stok bleef kleven. En ik heb niet die informatie, maar die is ook niet voor de vergelijking relevant, omdat dat natuurlijk voor alle scenario's in gelijke mate geldt, dat je in principe ex-BTW rekent, maar als gemeente nog een stukje waarschijnlijk niet gecompenseerd krijgt van enkele procenten. Lineaire afschrijving was een vraag. Dat klopt inderdaad. We hebben lineaire afschrijvingsmethodieken voor de jaarlastbepaling gehanteerd. Dan de vraag van Partij van de Arbeid in zaak de subjectiviteit. Zij die had wel beantwoord in de omvang van die blokjes. waarbij de volgende vraag, het ondergronds parkeren. En is dat nou in het geval van een verbouw ingewikkelder? Het gegeven van een bestaand gebouw handhaven is op allerlei onderwerpen van zo'n ontwerp en bouwopgave. Neem je dus een aantal beperkingen al direct als uitgangspunt. Ik kan niet zo'n totaal ontwerpproces en wat daaruit komt nu overzien als fantastisch gemeentehuis van de toekomst, welk scenario ook gekozen. Maar het feit dat een parkeergarage die onder een bestaand gebouw zou komen, het duurder is, staat natuurlijk als een paal boven water. Onder kelder is iets anders dan een onder maaiveld gebouw maken zonder iets erbovenop. Maar het kan zo zijn dat ook in een aan een verbouwvariant je natuurlijk gewoon zo'n heel parkeervolume naast het bestaande gebouw kan projecteren. Maar dat, ja, dat is helemaal een studie, ook stedenbouwkundig, hoe dat dan daar al dan niet zou gaan passen. Feit is wel dat je, en dan maak ik even het bruggetje van parkeren naar ook logistiek op maaiveld en de uitdruk van de brandweer, dat met een bestaand gebouw wel veel meer puzzelen zal gaan worden of dat allemaal gaat passen en ook in dezelfde mate. Dus daarin is inderdaad een nieuwbouw meer open veld en een makkelijkere opgave, om het maar zo te zeggen.
Mag ik even uw verhaal even samenvatten dat wanneer je kiest voor scenario 1 of 2, waarbij dus bestaande bouw blijft en je straks toch zegt we willen een bepaald volume aan ondergronds parkeren realiseren op die plek, dat je dan altijd duurder uit bent?
En dat was niet de samenvatting van mijn verhaal. Het is wel zo dat ondergronds parkeren nu niet in de scenario-studie zit.
Kijk, we krijgen dan op een gegeven moment een discussie van wat gaan we daar allemaal realiseren. En dan kan er straks een wens bestaan dat we toch graag uit zicht willen parkeren. Een parkeergarage zou moeten komen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Gaat wel weer een kostenpost worden. Maar goed, dan is natuurlijk de vraag. Want we gaan straks een keuze maken tussen verschillende scenario's. Ze zeggen misschien wel, nou, we willen per se, ik noem wat één. Maar ja, dan kom je vervolgens in voor de keuze van, nou, willen we ondergrond parkeren, ja of nee? Dan zeg je, ja, willen we graag. Oh, maar we hebben het scenario 1 gekozen, maar er komen plotseling toch een aantal extra kosten om de hoek. Die nu zeg maar in deze vergelijking niet. Ik wil niet zeggen dat u nu een hele nieuwe vergelijking moet gaan maken met bouw nog eens zoveel vierkante meter ondergronds. Maar het zou volgens mij wel moeten meespelen in onze afweging, ook bij de scenario's.
Als blijkt inderdaad in dat verder onderzoek dat je en nog nadat het bepaalde volume van ondergronds parkeer, als dat dusdanig groot wordt, dat dat onder het bestaande gebouw doorgaat, dan wordt dat duurder inderdaad. En voor het andere zeg ik, is dat in feite voor elk scenario gelijk. Ja. Kijk, dat was meer een opmerking over het rapport en de feitelijkheid. Wij proberen altijd, juist waar het gaat om visievorming en toch maar weer die mooie term gemeentehuizen van de toekomst, dat juist meer illustratieve documenten te laten zijn. Alleen juist op het moment dat je een scenario-studie maakt, gaat dat meteen een kleuring geven en dus de objectiviteit ondermijnen. Dus dat is ook de reden waarom je juist hier een wat droger feitelijk geheel gepresenteerd krijgt. Om juist die zuivere vergelijking en objectiviteit er maximaal in te houden. En dan staat er ook ergens dat wij een bouwkostenraming van al die scenario's hebben gemaakt, waarin er bouwkosten zijn, even kort gezegd, wat je straks aan een aannemer moet betalen om het uitgevoerd te krijgen. En daar gaat nog een opslag in de financiële modellen van 35% overheen. Dus dat is geen overschrijding, maar dat zijn bijkomende kosten. Aan leges, bouwvergunning, advieskosten, nog een stukje meer zeggen, inrichtingszaken, een reservering onvoorzien.
Ik heb op het verkeerde been gezet omdat er letterlijk staat, er is in alle scenario's gerekend met 35% opslag op de geraamde bouwkosten.
Ja.
Om te kunnen komen tot de investeringskosten voor de huisvesting. Ja. Dus ik neem inderdaad aan dat een opslag van 35% op de bouwkosten alleen al belachelijk is. Want daar ga je nog mee om in je stelposten. En maar ja. Als u zegt van 35% had ik liever gezien dat u gezegd had, nou, we houden rekening met een extra stelpost van 10% voor overschrijdingen, tegenvallers. En de rest is voor honoraria, bijkomende kosten en post voor onvoorziene kosten. Maar u schrijft het blind op. Er is in alle scenario's gerekend met een opslag van 35%. En er staat verder dan niet bij hoe dat dan. En daar kwam mijn vraag vandaan.
Ja,
het is wel duidelijk nu.
Zo'n gekke vraag was het dus niet, hè? Dank u.
Het spijt me als ik in mijn eerste beantwoording die suggestie heb gegeven dat het een gekke vraag was. Ik probeer hem in ieder geval te verhelderen. dus het is nu duidelijk, gelukkig. Ja. Het wordt vaak de bijkomende kosten genoemd. Dus, ja. Exclusief BTW. Ja. Misschien door naar het beste jongetje van de klas. Waarom zou je als gemeente Bergen hoge ambities hebben? Als ik hem zo mag vertalen. Dat is een discussie die nog gevoerd moet worden, denk ik. En er werd net ook al een vraag gesteld, gekoppeld aan het toegezegde aanvullend onderzoek met een nulscenario. Dat was de laatste vraag, als ware een toegestaande tweede ronde nabranden. Ik kan mij goed voorstellen dat wij daarin bandbreedte aangeven, want zo... zo is het natuurlijk wel dat je kijkt naar een nul scenario waarin je eigenlijk op een niveau wat niet echt van ambities überhaupt uitgaat. Dus toch nog een basisniveau van zorgen dat je dan over langere termijn dan de 10 jaar nu in de studie nog kan doorfunctioneren in een huidige setting. Met alle daaraan gekoppelde elementen die je wel op moet lossen, zoals de brandweer. En Beek hier, waarbij op het moment dat je zou kiezen voor, ik neem maar het meest, in ook kwalitatieve zin, scenario met de minste belemmeringen, scenario 4, daarin heb je natuurlijk een bandbreedte om te zeggen, ik ga zo bazaal mogelijk bouwbesluit eigenlijk een nieuw gebouw neerzetten. Of probeer het beste jongetje van de klas te zijn. En daar zijn natuurlijk wel hele leuke voorbeelden van. Zoals bijvoorbeeld we nu voor zo'n jongetje op een bepaald onderwerp in Venlo bezig mogen zijn. Waar het gaat om cradle-to-cradle ambities. En dat is aan u. Maar we kunnen daarin natuurlijk in een volgende stap dat nog verder uitwerken op allerlei onderdelen. En daarin kunnen we dat ook vrij makkelijk dan verder verfijnen. Naar bijvoorbeeld duurzaamheid of juist weer een ander onderwerp. Het nieuwe werken werd ook genoemd. Het aardige is dat een ambitie op nieuwe werken, heel korter de bocht moet ik zeggen, maar vertaald in bouwvolume betekent hogere ambitie, kleiner bouwvolume. Dus dat zou niet eens een hogere investering hoeven kosten. Hè? Dus het is wel een hele leuke, veelzijdige discussie die je dan met elkaar kunt voeren over bandbreedtes, ambities gekoppeld aan geld. Maar we kunnen daar alvast in meer op hoofdlijnen natuurlijk die bandbreedte schetsen. Ik ben, dacht ik, door de... er was nog een vraag van de voorzitter in zaken de net contante waarde. Dat is correct, zoals u hem stelt. Hij is rente min inflatie. Ja, beide zijn verdisconteerd in de berekening als zodanig. Volgens mij was ik zo alle nog niet beantwoorde vragen langs geweest. Maar kijk,
zijn er nog vragen zoek geraakt? Die boer, ja.
Ik heb nog een paar aanvullingen. Dat kreeg ik net via de telefoon binnen. Het gaat over die gemeentehuizen. Er was een vraag over van wanneer zijn die nou verkocht en waar is het geld? Daar heeft de burgemeester al in grote lijnen even op geantwoord. Maar als u dat nog wilt teruglezen in uw eigen stukken, dan is het wel handig om te weten dat gemeentehuis Egmond in juli 2003 verkocht is. Voor 2,4 miljoen. Er zat nog 2 ton boekwaarde op. Dus er is 2,2 miljoen toen naar de algemene reserve gegaan. Schorel is verkocht in november 2005 voor 960.000 euro. En dat is ook naar de algemene middelen gegaan. Dat is weer in de jaarrekening dan meegenomen, maar uiteindelijk is dat weer in die algemene middelen. Dus in totaal is het 3,160 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve door verkoop van die twee gemeentehuizen. Dan, als we dan toch in dat kader zitten, dan is het ook zo dat u heeft besloten als raad bij het accommodatiebeleid toen we die vier locaties verkochten aan Bouwfonds, om daar 1 miljoen zeg maar, te reserveren van het geld voor een raadzaal wat toen nog gedacht werd te bouwen bij het oude raadhuis. Dat is alweer lang verleden tijd, maar dat is daarna gebeurd. Dus als we straks verder gaan in het dekkingverhaal, ja, dan komen dat soort besluiten die dus genomen zijn, die zetten we dan op een rijtje. En dan kunt u zien waar u in het verleden zeg maar, al toe besloten heeft om geld te reserveren, te oormerken voor de nieuwbouw van een gemeentehuis. Dat is eigenlijk de toevoeging.
Oké, dank u wel. Zijn er nog missende vragen momenteel? Ik doe even een rondje. Dan semi-tweede termijn, zeker missende vragen. Jawel.
Ik heb geen antwoord gekregen over die hoofdberekening die ik even maakte, waardoor die koppeling met die NCW. Ik vind het ook voor het vergelijk niet zo heel interessant, want laat ik zo zeggen, de scenario's zullen daardoor niet waarschijnlijk beïnvloed worden. En het is veel belangrijker eigenlijk te weten, laat ik het zo zeggen, hoe de nulfase, het bedrag van de nulfase en hoe de bekostiging kan zijn om eigenlijk een besluit te kunnen nemen. Dus wij vinden die twee dingen eigenlijk veel belangrijker. Wel gezien ten opzichte van die NCW-berekening, het geeft een beetje het idee dat we met 34 miljoen, dat we ongeveer de baas zijn over het, tenminste dat het gaat kosten. Dat moet wel natuurlijk straks ook wel duidelijk zijn in die bekostigingsmogelijkheid over dat aantal jaren. Als dat niet met elkaar strookt, ja, dan maken we een verkeerd besluit. Dus als we dat dan zien, dan zouden we nog een second opinion moeten hebben om te weten of het nou, welke waarde nou echt goed is.
Oké, de Pepe.
Voorzitter. Ja, want dit is natuurlijk in feite nog een eerste termijn vraag. Dus die zou ik toch graag nu willen beantwoorden. Ik was in de veronderstelling dat in het antwoord over bruine ogen, dat was beantwoord. Want het gaat om de dekking van de financiering op het moment dat er een project echt fases verder komt. U had een berekening, ik had even mee zitten schrijven, maar als ik dan dat meer feitelijk beantwoord in getallen, waarop u zei, die netcontante waarde 34 miljoen, dan moet u nog eens uitleggen hoe zoiets werkt. Kan proberen jouw toelichting erop nog even te herhalen, maar u kwam op 64 miljoen, hè, dat u zegt van 40 keer 1,6. Kijk, wat er niet in zat, en dat is denk ik een groot verschil tussen die 34 en 64 miljoen. Ook al is dat geen 30 miljoen, maar zijn de opbrengsten. U kwam op ongeveer een vaste jaarlast van 1 miljoen voor het verdisconteren van de investeringen. En die opbrengsten zou je ook kunnen zien als... Ik heb een bepaalde investering, daar trek ik eerst eens even de opbrengst vanaf. Want dat is natuurlijk feitelijk wat er gebeurt met die grote bedragen in het begin. Grote investering, opbrengst. En dat wordt in die totale berekening met elkaar vereffend. Dus daarmee zou die 1 miljoen al lager worden en ook... Ja, onderschat niet de grote effecten van rentepercentages. Hè. Dus u had een iets ander percentage hanteerd. Dat gaat over een hele termijn heel hard doorrekenen. En datzelfde effect is zichtbaar bij een netto contante waarde. In feite haal je dus uit die hele toekomstige bedragen de rentecomponent. Als je dat dus ook zou doen met die 1,6 miljoen... In jaar 40 al die jaren rente eruit, dan is dat, wat is dan ongeveer dat bedrag? Dat is dan nog maar een paar ton. En als je al die bedragen bij elkaar optelt, dan kom je op die 34. Dus het is in feite de zak geld nu die naar de bank gaat en alsmaar rente trekt om al die bedragen in de komende 40 jaar te kunnen voldoen, een dotatie.
Nogmaals, wij denken dat het NCW een goede methode is om een beslissing te nemen in de keuze van de modellen, van de scenario's. Maar niet als grondslag kan dienen straks om te kijken of wij het kunnen bekostigen. Ik denk dat we daar een berekening moeten hebben waar alles ook in zit, ook het parkeren en dat soort zaken. Om dus om te kunnen weten of we het op termijn ook kunnen betalen.
Ja? Het is een grondslag, maar geen voldoende grondslag. Er moet meer gebeuren. En als ik het goed interpreteer, de nette contante waardemethode, hier bedoeld voor de vergelijking van de verschillende scenario's, is effectief, zeg maar. Alleen, uiteindelijk moet er natuurlijk veel meer gebeuren, daar ben ik met eens. Nog vragen van de fractie van de PvdA? D66.
Ik heb zojuist geciteerd uit het rapport van Daad, maar u bent er verder niet op ingegaan. En dat sloeg op de vraag die ik op de mail heb gezet. Bij de scenario's 1 en 2 wordt in de kwalitatieve onderzoek gesteld dat gebouw in dit scenario de energiebesparende maatregelen niet optimaal te implementeren zijn. Dit lijkt in tegenspraak met de conclusie van de installatieadviseur in het rapport van Daad, die er heel anders over denkt. Hoe kon dat nou?
Ja. We hebben natuurlijk een schriftelijke allerlei vragen. Ook al inderdaad beantwoord. Daar vraagt u nu hoe zit eigenlijk nu letterlijk de betonkernactivering als voorbeeld in het rapport van Daad. Terecht dat in het rapport wordt gesproken over die installatieadviseur die zij bij dat onderzoek hebben betrokken. En dus vergaand eigenlijk modellen op het scenario aan en verbouw hebben ontwikkeld. En je kan natuurlijk prima renovatieprojecten doen die tot op zeker niveau duurzaam zijn. En daar zijn hele mooie voorbeelden van. Ook wij doen dat. We hebben altijd allerlei projecten ook in die richting onder handen. Maar als je het hebt over duurzaam bouwen, is dat niet alleen kan een installateur een duurzame installatie aanleggen in een bestaand gebouw. Het gaat om de integrale benadering van eigenlijk het meest ideale van begin van een ontwerpproces waarin nog alles mogelijk is. Het begint bij situering van een bouwvolume op de zon. Ja, zo ga je van grof naar fijn werken aan als je het zo hoogst haalbaar op duurzaam gebied wil hebben, zeker bij beperkte budgetten, kom je bij een bestaand gebouw toch eerder tegen beperkingen aan. En zeker in een gebouw wat van constructieve opzet, qua binnenmaten afmetingen heeft die ook niet heel royaal zijn. Dus dat wordt wel een opgave van veel meer concessies doen in de verdere uitwerking. Dus je koopt in feite, als ik nu even probeer uit te zoomen weer op de vergelijking nu, voor dat bedrag van die 9 ton, hè, wat ook de burgemeester in alle zorgvuldigheid duidde, daarvoor koop je wel een hele set van beperkingen en randvoorwaarden die waarmee je je eigen verdere mogelijkheden in de hele planuitwerking, die koop je eigenlijk daarvoor, hè? Een hele set beperkingen. Dus ja, dat is toch wel een punt om goed over na te denken. Dat is veel minder duidelijk in de rapportage van Daad, die eigenlijk veel meer in de kaders van het bestaande gebouw allerlei verschillende modellen heeft willen uitwerken. Om maar op verschillende manieren goed over het voetlicht te brengen wat wel zou kunnen met dat gebouw. Dus dat onderkennen we, dat er wel mogelijkheden zijn.
Oké, GroenLinks? Geen VVD nog? Brandende vragen? CDA nog iets? Vlammends?
Ja, ik heb er nu een kleine vinger achter gekregen. Naar aanleiding van de opmerking van de heer De Boer over het oude raadhuisje. Naar mijn opvatting is in het accommodatiebeleid voor Bergen in de tijd besloten om eens te gaan kijken of je de beheerder van het oude raadhuisje eruit zou kunnen krijgen. Door allerlei raadsleden werd toen gezegd van dat lukt je nooit, want die mensen hebben daar een broodwinning in. En toen hebben we na heel lang discussie besloten, of tenminste hebben we besloten om in ieder geval, wat er ook uit zou komen in het onderzoek naar die mogelijkheid, dat terug te brengen naar de raad. Er is dus in feite, en nu staat er hier in de toelichting, in feite werd door de raad besloten in de toekomst het raadhuis te gaan gebruiken. Dat is helemaal niet waar. Er werd alleen besloten dat het terug zou komen naar de raad en dan zou de raad beslissen over. En daarom staat er ook een merkwaardige zin onder. Op basis van deze iets wat onduidelijke koers. Ja, wie is nou onduidelijk in zijn koers? Dat is de opsteller van dit verhaal. Want en intussen kunnen we allemaal weten dat dat oude raadhuisje niet meer terugkomt naar ons. Want de wedstrijd is voor de rechtbank door de eigenaar, door de huidige uitbater gewonnen. En heeft de gemeente al een jaar of 7, 8 ontzettend veel kosten gemaakt. Op niks af. En dat hebben we toen gezegd in de raad. Maar ja, we zaten toen geloof ik in de oppositie. Was dat, hè?
Is dit een onderwerp wat hier op dit rapport betrekking heeft? Of heeft het straks betrekking op de dekking?
Over het oude raadhuis is nooit beslist dat het een stukje van een nieuw gemeentehuis zou worden. Of maar, van een bestuurscentrum.
Waar staat die zin?
Ze moeten gewoon uit.
Waar staat die zin?
Hè?
De vraag is waar de zin staat. In de nota?
Ja, in de memo.
In de memo, oké. Okay. Komt zo bij de memo aan bod.
Ik vind het overigens wel interessant. Maar even los daarvan. Om eens te weten hoeveel die grappels nou gekost heeft. Hè?
Oké, okay, we lopen wat uit de tijd, dat is mijn schuld. Uiteindelijk natuurlijk. De conclusie met betrekking tot het rapport. Mijn gevoel is dat iedereen zich wel in het rapport kan vinden. Er is één, wat mij betreft, als ik me vergis, dan moet u het zeggen, één punt wat door VVD en CDA is genoemd, die nul scenario. Heeft de portefeuillehouder gezegd dat ze dat zal uitzoeken. De vraag is even wanneer en hoe, of dat een aparte opdracht wordt, of dat dit nog bij het huidige rapport gevoegd wordt. Hoe zag u dat voor u?
We hebben hier voor het begin van de commissie hebben we al even bij, de koppen bij elkaar gestoken. Van stel dat, hè, dat die vraag er komt. De verwachting is dat het ongeveer een maand duurt. Dus ik denk dat we gewoon even moeten kijken. Hè, dan betekent dat u naast de informatie die u nu heeft. En wellicht kan het op een aantal punten. Maar dan moeten we gewoon eens even goed naar kijken. Want er zijn ook flink wat vragen gesteld door D66. Hè, dat die nog even goed beantwoord moeten worden. Want ik vind dat dat ook zorgvuldig moet gebeuren. Ja, dan moeten we gewoon even kijken wat dat betekent voor de planning. Hè. Dus er komt een uitwerking van het nulscenario. Naast de 4 scenario's die er nu liggen, want als ik het goed beluister, vanavond is er nog geen keus gemaakt. Hè, dat schuiven we gewoon even voor ons uit. Ik denk ook terecht, hè, met dat nul scenario uitgewerkt wordt. En dat het dan in een volgende bijeenkomst van de vakcommissie, dat het dan gepresenteerd wordt. Tenminste, zo eens even hardop denkend lijkt mij de goede weg om dat zo te doen. En wellicht dat wij nog eens even met elkaar moeten kijken. Kijk met name even naar meneer De Boer. En BBN, waar nog een specifiekere uitwerking van nodig is. He, dat we dat wel vast meenemen naar aanleiding van de discussie van vanavond. Dus ik zou er ook voor willen pleiten dat we zoveel mogelijk informatie ook nog weer meenemen in het volgende stuk. Om u zo optimaal mogelijk te informeren, dat lijkt mij wel zo prettig. Okay, dus volgens mij kunnen we dat een maand, anderhalve maand. En dan moeten we gewoon even kijken hoe het met de planning zit. Het is natuurlijk geen... Laat ik het zo zeggen, het is niet strikt noodzakelijk dat er voor 1 januari een definitief besluit genomen wordt. U kent ook de planning op langere termijn. Uiteindelijk wil ik natuurlijk graag bij perspectiefnota van 2012, dat er dan een aantal besluiten genomen zijn. En ik denk dat het gemeentehuis daar één van is. U heeft nog wel meer besluiten die u te wachten staan. Dus het lijkt me goed om dat dan ook gewoon in zijn totaliteit te kunnen bekijken. Dus we hebben wel wat tijd. Wij komen gewoon met een nieuw voorstel en dan kijken we even naar welke datum daarvoor het meest geschikt is. Kan ik dat zo afspreken, voorzitter?
Oké, dus het wordt een versie 3, zeg maar, want nu staat er een versie 2 te kijken van het rapport, geloof ik. En dat zou de mogelijkheid passen op de reeds geplande volgende vergadering, 9 november. Of eventueel zoveel eerder als mogelijk. Maar dat horen we dan nog.
Ja, maar laten we afspreken dat het 9 november wordt. Die datum staat ervoor. Dat moet echt wel lukken. 9 november.
Voorzitter, mag ik nog een vraag stellen, alstublieft?
Dat mag.
Ik ben uitstekend beantwoord door u als het gaat met name om het ambitieniveau, de bandbreedte van het ambitieniveau. Zou u dat alstublieft willen meenemen dan ook, binnen die maand?
Er wordt geknikt, dat betekent ja.
Oké, wat doen we met de nota die nu ligt, die nu voor ligt? Die verdagen we dan ook? Hoe heet het ding? De memo. Nou ja,
kijk, er is niet, er wordt niet van u vanavond gevraagd om een besluit te nemen. Als ik het goed heb. Ja, dus het gaat erom dat u vanavond geïnformeerd wordt. En er komt nog een verdieping komt eraan van die informatie. En ik denk dat wij in het volgende nota moeten gewoon even kijken hoe dat is even bij het college komt. Dat er dan wel een keuze gemaakt zou moeten worden. Op een gegeven moment moeten we wel van het ei afkomen natuurlijk. Dus komt de verdieping op dit stuk met opnieuw een besluitvorming daarbij. Maar dan wel een besluitvorming daarbij.
We willen heel graag een ei leggen. rest mij volgens mij, als er verder geen prangende dingen zijn, deze vergadering te sluiten. Nog een vraagje. Ook een suggestie vanuit de griffier om erop aan te dringen om binnen de fracties deze materie ook alvast goed te bespreken, zeg maar. Dat er straks een breed draagvlak is, dat iedereen zoveel mogelijk wordt meegenomen in de discussie die we hier hebben en de onderbouwing die we hier met elkaar doen, zodat er straks niet iedereen goed beslaagd en ijs komt en niet oude koeien weer uit de sloot gehaald moeten worden, om het zo plastisch uit te drukken. Dus alles gezegd hebbende, volgens mij wens ik jullie een bijzonder goede avond. Ja?
Zouden we dan ook het verslag voortijdig kunnen krijgen? Het verslag van deze avond. Ik neem aan dat er aantekeningen gemaakt zijn.
De griffier die bevestigt dat, dus u krijgt het snel. Wel thuis.